Geliefde gemeente te Haarlem, goedemorgen. Wat fijn weer in uw midden te zijn. Vandaag ben ik niet met mijn vrouw en kinderen. Vandaag ben ik met een vriend van mij die ik al van jongs af aan ken. En hij is kort geleden in de gemeente in Bleiswijk tot geloof gekomen. Dus ik begrijp de zuster van zojuist heel goed. U begrijpt dat mij dat ook enorm ontroert in het hart. Er was vreugde in de hemel. Prachtig. Voordat ik met u wil overgaan naar de schriftlezing en de woordverkondiging, wil ik eerst zeggen, mijn hulp komt van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Zijn goedertierenheid duurt voor eeuwig. We mogen met elkaar lezen Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 10. En wat een heerlijk schriftgedeelte is dit. De Efezebrief is een hemelse brief die gaat over de verheerlijkte Heer die aan de rechterhand van de Vader zit in de hemel. En het thema van vanmorgen, u heeft het al gehoord, is uit genade zalig. Dat betekent ook wel uit genade gered. En ik hoop dat ondanks u kunt meelezen, u ook een fysieke Bijbel bij u heeft. Ik hoop niet dat de broeders jullie lui maken, want oh wat is het belangrijk om die Bijbel ook mee te nemen naar de dienst, dan wordt u wegwijs in de Bijbel. Het woord van de Heere zegt hier in vers 1, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat een heerlijk schriftgedeelte. Het eerste vers sluit aan op Efeze hoofdstuk 1, vers 19 en 20. Daar staat namelijk, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is, aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Hier wordt gesproken over die alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Als wij geloven in de Zoon van God, dan zullen wij uiteindelijk ook met hem in de hemel zijn, op dezelfde plek waar de Zoon nu is bij de Vader. Dat eerste vers uit Efeze 2 sluit zo mooi aan op deze twee versen uit Efeze hoofdstuk 1. En wij mogen dan door genade weten dat Christus zijn leven en bloed vrijwillig heeft gegeven, zodat wij verlost zouden worden uit de geestelijke dood. Laat ik het zo zeggen, het werk van het kruis heeft ons levend gemaakt. Het kruis brengt scheiding tussen ons en de wereld. Met andere woorden, door het werk van de Heer Jezus aan het kruis schenkt de Vader ons het ware leven en dat ware leven is in zijn Zoon. Ik moet dan denken aan wat de apostel Johannes zegt. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Daar lezen we eigenlijk al de kern van het evangelie. De apostel Paulus gaat dit uitleggen door te refereren naar ons oude leven. Ja, maar Kenneth, moet ik nou terugdenken aan mijn oude leven? Dat oude leven was helemaal niet leuk. Nou, u hoeft niet elke dag terug te denken aan dat oude leven, maar het is wel goed om te weten waar wij vandaan komen. Zodat we onszelf ook niet gaan verheffen boven andere mensen die nog niet geloven. Want uiteindelijk hebben alle mensen die genade van God nodig. Vergeet dus nooit waar u vandaan komt en het werk dat Christus in uw leven heeft gedaan. Het is namelijk het werk van de Heilige Geest dat ons verstand heeft veranderd. Ons verstand is verlicht door de vernieuwing van de Heilige Geest. En wie is dan de Heilige Geest? De Heilige Geest is een persoon. Een persoon die in ons woont. Het is een helper en een trooster. En door het werk van de Heilige Geest kunnen wij ook wandelen naar Gods geboden en Gods woord. Want, zoals Paulus je eigenlijk kenbaar probeert te maken, is dat wij wandelende doden waren. Waarom? Hij legt het uit in vers 2. Wij hadden de leefwijze van deze wereld. Wij hielden weinig tot geen rekening met Gods heilige wetten. Paulus maakt het nog concreter. Hij zegt het eigenlijk heel radicaal hier. Wij deden de wil van de duivel, de aanvoerder van de macht in de lucht. Hij wordt ook wel gekenmerkt als de tegenstander van de broeders en de zusters. De oude slang, de misleider. En de duivel speelt in op onze wil. Ik heb een ondersteunende PowerPoint en ik wil u even een schema laten zien. Want de duivel speelt in op het zielenleven van de mens. Kenneth, wat is dan het zielenleven? Het zielenleven is het horizontale leven. Het is het leven dat aardsgericht is. En dat zielenleven moet onder controle staan van de werking van de Heilige Geest om niet te leven uit dat horizontale aardse vleeselijke leven. En dan zien we dus ook dat het het zelfleven is, het leven gebaseerd op onze eigen ik. Het Grieks vertaalt het ook wel met het woord ego. Nou, dat woord kennen we allemaal. Het is een woord dat gericht is naar de eigen ik. De tegenstander speelt in op de wil, het verstand en het gevoel. En daar is hij heel goed in. Zojuist reden wij op de snelweg. En dan weet je ook dat regelmatig op die billboards langs de wegen staat gelukkig getrouwd, ik ook. En dan met een verwijzing naar secondlove.nl. Zo speelt de tegenstander in op het wilsbesluit van de mens. Hij wil bepaalde immorele praktijken in deze wereld wil hij normaliseren. En hij speelt dus in op onze wil. Hij wil het verstand van de mens, het denken van de mens, wil hij manipuleren. En daar is hij heel goed in. Want ons hart vormt de zetel van ons denken. Wat ons hart binnenkomt, dat komt ook onze gedachten binnen. En die gedachten, zegt de Bijbel, moeten wij bewaken in Christus Jezus. Dus onze gedachten moeten telkens weer staan onder de leiding van het woord. Uiteindelijk roept dat ook een gevoel op bij de mens. Hij speelt dus in op onze emoties. Op verdriet, boosheid, teleurstelling, angst, blijheid, jaloezie, lust, afschuw of wat het ook mag zijn. Dit vormt dus met elkaar het zielenleven en daar speelt de aanvoerder van de macht in de lucht op in. Nou, deze geest die wij nu zien in de wereld is, zoals Paulus omschrijft, de geest van de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daarom begrijpen wij ook waarom het bergafwaarts gaat in deze wereld. De tegenstander zit niet stil. En hij weet ook dat zijn tijd kort is en daarom probeert hij zoveel mogelijk mensen mee te trekken de afgrond in. Daar hebben jullie vorige week een hele goede prediking over gehoord. Laat ik het zo zeggen, hij vult de hele atmosfeer van deze wereld met zijn haat. En ieder mens die niet met God in verbinding staat, ademt die vuile lucht in deze wereld in. Laten we even heel kritisch kijken naar wat we allemaal zien om ons heen, op de televisie, in de media en noem maar op. Is het niet heel veel vuiligheid, broeder en zuster? Zien we niet heel veel vuile elementen voorbij komen in deze wereld? En voor u het weet, komt het onze gedachten binnen. En dat moeten wij dus op grond van het woord echt gaan bewaken. De oude slang wil God in de uitvoering van zijn raadsbesluit zoveel mogelijk dwarsbomen. Hij zorgt ervoor dat God niet alleen wordt genegeerd, maar dat ook alle menselijke activiteiten tegen God zijn gericht. Daarom dat we zoveel promotie voor abortus zien. Daarom dat we zoveel promotie voor euthanasie zien. Alle activiteiten van de natuurlijke mens zijn gericht tegen God. En de regisseur van dit alles is de aanvoerder van de macht in de lucht. En geloof mij, de duivel haat het als in de gemeente van de levende God, hier vandaag dus, het raadsbesluit van God wordt verkondigd. Want dat geeft een heerlijk overzicht van Gods reddingsplan met de mens en de aarde. Door dat werk van de tegenstander wordt de mens vijandig in zijn gezindheid en daardoor leeft hij ook in opstand tegen God. Daarom dat we het nooit de mens moeten aanrekenen, maar dat we de macht daarachter moeten zien. Daarom dat wij in alle bewogenheid het evangelie met de mensen willen delen. Ik had het nog met Luc in de auto erover. Hoe geweldig het is dat God het uiteindelijk in ons doet. Dat zei hij ook tegen mij in de auto, sinds hij tot geloof gekomen is, is het iemand die in hem overneemt. Ineens kan je de drankjes en de andere verkeerde dingen in het leven laten staan. Omdat de Heilige Geest werkt in de gelovigen. En dat is wat heel veel mensen onderschatten. God gaat het in ons leven doen. En wij worden simpelweg opgeroepen om te blijven bidden en Bijbel te blijven lezen. Achter deze opstand zit Satan dus als regisseur, boordevol haat tegen God en zijn plannen. In vers 3 lezen we dan over de begeerte van ons vlees. Ik denk niet dat ik daar al te veel over hoef te zeggen. Alles in deze wereld draait om behoeftebevrediging. De wereld voorziet en leeft erin. We moeten maar eens kijken om u heen. Zoveel dingen draaien om behoeftebevrediging. De reclames op de televisie, de billboarden langs de snelweg. De wereld speelt er zelfs schaamteloos op in. Ook het internet is een bevrediger van zulke behoeften. De menselijke wil wordt er als het ware continu in betrokken. De mens kiest er bewust voor hoe hij ermee omgaat. Er kan een moment komen dat het een verslaving wordt en dat iemand als het ware willoos wordt overgeleverd aan die verslaving. En zo wordt diegene dan meegetrokken in de begeerte van het vlees. Ik denk dat we die fases allemaal in ons leven wel herinneren. Is dat niet zo? Dat we mee worden getrokken door de kracht van het vlees, waar de tegenstander dus op inspeelt. Laat het niet tussen u en de Heere instaan. Op den duur kan er zelfs gebondenheid aan de zonde optreden. En dan is het echt de bedoeling dat we de knieën buigen en die zonde belijden. Ook als er nu iets tussen u en de Heere instaat, belijd het straks in het stille moment voor het gebed, voor het avondmaal. En dan kunt u gewoon aanschuiven. Laat de tegenstander daar geen grote rol in spelen. En zeg ook niet hetzelfde als Kaïn van mijn ongerechtigheid is te groot om vergeven te worden, want dat is een leugen. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. De zonde uit het verleden, de zonde van vandaag en ook de zonde in de toekomst. Wedergeboren door Jezus bloed zongen we net. Mag ik even de zangleiding in het zonnetje zetten? Wat een geweldige liederen mochten we vandaag met elkaar zingen. Liederen met een hele evangelische boodschap. Weet ook soms wat u zingt. Dat u uw eigen wil kruisigen en dat u voor hem wilt leven. Iedereen die dat vandaag heeft meegezongen, die moet vandaag die eigen wil kruisigen en leven voor Christus. En niet alleen vandaag, ook in de toekomende tijd die nog voor ons ligt. Het denken speelt dus een hele belangrijke rol. Hoe vaak is iemand al tot bevrediging van zijn begeerte gekomen door aan bepaalde dingen te gaan denken? En ja, als het opkomt in onze gedachten, krijg het dan nog maar eens eruit. Dat vereist discipline. Zoals topsporters discipline hebben, zo moeten wij als gelovigen ook getraind worden in de discipline. Dat als er onreine gedachten bij ons binnenkomen, door wat dan ook, dan moeten wij gelijk gaan in gebed en deze gedachten bij de Heere brengen. En ook soms bidden om reiniging van het hart. Als een verkeerd denken niet wordt afgekapt, zal het dus tot een wilsbesluit komen en vervolgens tot de daad. Het gaat om de natuur die we volgen. We hebben als het ware twee verschillende naturen. De geestelijke mens door de inwoning van de Heilige Geest, maar ook nog die oude vleeselijke mens. En als het goed is, zou de Heilige Geest tegen het vlees moeten inwerken, opdat wij niet zouden doen wat wij zouden willen. En ja, ook ik ervaar dat soms als strijd. Als hij toewerkt naar een situatie waarin hij alles in allen zal zijn, zal hij in zijn toorn allen wegvagen die dat willen verhinderen. Er komt een moment dat God in alles en in allen zal zijn. En dan zal de zonde er niet meer zijn. En daarom moet hij uiteindelijk afrekenen met de zonde. Want God kan geen toestand laten bestaan die in strijd is met zijn heilige karakter. Ja, in deze genadetijd is er heel veel geduld vanuit Gods kant. Laat ik het zo zeggen. Als het van mij had afgehangen of die bazuin al had geklonken, dan had die bazuin al lang geklonken, hoor. Maar God is geduldig en langmoedig. Veel geduldiger dan dat wij zijn. En daarom wacht hij nog in zijn genade op de laatste die binnenkomen. In de eerste drie versen heeft u dus gezien wat de natuur van de mens is. De mens is dood zonder enige verbinding met God. Hij handelt naar de zonde die in hem is. Dit moet dus uiteindelijk op grond van Gods toorn uiteindelijk geoordeeld worden. Deze eerste drie versen lijken te zeggen dat er geen uitweg is voor de mens. Een hopelozer beeld kunnen wij eigenlijk niet schetsen als wat Paulus doet in die eerste drie versen. Maar dan komen de woorden, maar God. In het Engels, but God. Maar God heeft in een oplossing voorzien. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Er wordt hier een ommekeer gemaakt in Paulus' betoog. Laat ik het zo zeggen, wat we hier lezen is een ongekende bron van zegen. U krijgt te zien hier wat de natuur van onze God is en hoe hij ook naar zijn natuur handelt. Onze God komt altijd eerst met de zegen en dan met de vloek. Dat zien we ook in het boek Deuteronomium. Eerst praat de Heere God over de zegen en dan pas over de vloek. En zo brengt hij ook in deze tijd eerst de zegen naar de mensen en hij voorziet zelf in een oplossing. Want wat heeft hij gedaan? Door middel van het evangelie, het goede nieuws. Hij heeft zijn zoon naar deze aarde gezonden om voor al die zonden verzoening te doen. En ieder die gelooft dat hij aan het kruis voor onze zonden is gestorven, begraven is en op de derde dag is opgestaan, die is gered tot in de eeuwigheid. Dat is de eenvoud van het evangelie. Laat u nooit iets anders aanpraten, want het gaat alleen om het geloof. Dat is wat Paulus in deze hemelse brief ook kenbaar maakt. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar iedereen die hem in geloof zoekt, zal hij ook belonen. In Romeinen hoofdstuk 5 en Titus 3 zien we soortgelijke woorden. In Romeinen 5 vers 8... lezen we ook over maar God. Misschien kunnen de broeders even meegaan met bladeren in de HSV. In Titus 3 en Romeinen 5 worden de woorden uit de Efezebrief bevestigd. Er staat in vers 8 van Romeinen hoofdstuk 5. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Wat een liefde. Vers 9, veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Gods toorn is volledig bevredigd op het kruis van Golgotha. Daarom dat de gemeente van de levende God nooit door het boek Openbaring heen kan. Gods oordeel is al gekomen op Gods Zoon. Als het lichaam van Christus door de periode van de openbaring zou gaan, zou het lichaam van Christus twee keer moeten lijden. En dat is onmogelijk, want hij heeft maar één keer hoeven lijden voor de zonde van de gehele wereld. Jullie seizoensthema bij de gemeentekringen is onder andere zitten, wandelen en stand houden. In principe hoeven wij alleen maar hetzelfde te doen als de Israëlieten. Zij waren gebeten door het gif van de slangen. Wij zijn gebeten door het gif van de zonde. Maar we hoeven alleen te zitten en op te kijken naar de koperen slang. Op te kijken naar het kruis van Christus. Vervolgens, als we geloven, mogen we ook in hem gaan wandelen. En dat wordt zo mooi laten zien in vers 5. De eerste stap in de ontvouwing van zijn grote liefde is dat hij ons, die dood waren in de overtredingen, heeft levend gemaakt in Christus. Omdat hij ons heeft levend gemaakt in zijn Zoon, mogen we ook met hem hand in hand gaan wandelen. Dit was het eerste dat met ons moest gebeuren. Wij waren dood en hij heeft ons levend gemaakt. Het is duidelijk dat deze stap door God gezet moest worden. Ook voor de volgende stappen geldt dat God deze stappen zet. Om uiteindelijk zijn raadsbesluit te vervullen. Bij levend gemaakt gaat het om een verandering in onze toestand. Wij waren dood en hebben nieuw leven ontvangen. Ik wil met u naar de volgende tabel. Wij waren dood en hebben nieuw leven ontvangen. Hij laat aan ons de objectieve kant zien van het kruis en de subjectieve kant. Als we kijken naar 1 Korinthe hoofdstuk 3, dan lezen we daar over verschillende materialen. Hout, hooi en stro. Het is de natuur van de mens, de heerlijkheid van de mens en het werk van de mens. Al die drie, de materialen, zullen uiteindelijk door het vuur vergaan. Dat betekent niet dat die mensen verloren gaan, maar dat betekent dat die mensen gelouterd zullen worden. Hun werken zullen niet stand houden en moeten door het vuur, omdat ze met het oog op de mens zijn gedaan. Daarom dat de apostel daar spreekt over goud, zilver en edelstenen. We moeten namelijk wandelen naar de goddelijke natuur, goud. We moeten de zuivering of de reiniging van de ziel ondergaan. En het moet allemaal onder leiding van de Heilige Geest gebeuren. Dat is waar die drie materialen naar verwijzen. Goud, zilver en edelstenen. Hout, hooi en stro moeten een bewerking ondergaan. En dat is allemaal wat de Heere in ons wil doen. Bij opgewekt in vers 6 gaat het om een verandering van positie. Wij zijn wel in deze aarde, maar wij zijn niet van deze aarde. En dat ziet u ook zo mooi in de volgende tabel. Als we kijken naar de objectieve kant van het kruis. Dat is de kant waar we momenteel staan. Dat zijn feiten en fundamenten waarop wij als gelovigen staan. Wij zijn in Christus nieuw geworden. We zijn door zijn bloed gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. Maar uiteindelijk moeten we ook actie ondernemen en moeten we een bepaalde kant op gaan. En dat is de subjectieve kant. Uiteindelijk moeten wij dus wandelen naar die hemelse positie die wij hebben gekregen in Gods Zoon. Onze identiteit in Christus staat vast. En dan is het uiteindelijk de bedoeling dat we groeien in de genade en kennis van onze Heer Jezus. Het fundament van het christenleven is iets waar we op blijven staan. En het verwijst ons naar het doel van het christenleven. Namelijk het verheerlijken van Gods Zoon en alles van wat we terugvinden in de Bijbel. Soms handelen we nog naar het vlees, dat is de realiteit, dat is een feit. Daarom moet de ziel putten uit Gods geest. De waarheid en genade zijn in Jezus Christus alleen. En daarom dat wij door Petrus worden aangespoord om in zijn voetsporen na te volgen en hem gelijkvormig te worden. Dat is die grote roeping van dit leven hier en nu voor zolang het duurt. Want de objectieve kant is dat het is volbracht. Zijn laatste woorden waren, it is finished, het is volbracht. En dan als wij nieuw zijn geworden, dan gaan we naar de subjectieve kant en dan moeten wij ook dat kruis dagelijks op ons nemen en onze eigen ik verloochenen. Het gaat hierbij dus om de verandering van onze positie. En dat maakt Paulus ook kenbaar in vers 6. Het terrein waar wij ons bevinden is namelijk de wereld. De wereld is een beeld van de dood. Kijk maar om u heen. Dagelijks sterven er mensen. Gisteren werden mijn vrouw en ik ernstig geconfronteerd in een winkelcentrum waar wij waren. Zij moest naar de opticien. De Bijbel zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De Bijbel zegt ook, wees waakzaam en doe uw ogen open. Dus nou, u begrijpt dat mijn vrouw ook even een nieuwe bril moest hebben om ook goed te kunnen zien, wat gebeurt hier nou allemaal om mij heen? En toen wij aan het kijken waren en even een hapje met elkaar wilden eten, werden wij geconfronteerd met Halloween, het feest van de dood. We hebben 3 tentjes moeten afwijzen omdat het ernstig bekleed was met allerlei elementen van de dood. Van heksen tot skeletten tot allerlei verkeerde elementen. En dan word je dus weer geconfronteerd met het terrein van de dood. Toen Christus opgewekt werd uit de dood, kwam hij ook op een ander terrein en had hij niets meer te doen met de wereld van voor zijn dood en opstanding. Want hij is nu in de hemel. Het probleem van de zonde was opgelost en Paulus zegt tegen ons, ook jullie zijn met hem in Christus daar apart gezet. Wat God met Christus heeft gedaan, heeft hij ook met ons gedaan. Omdat wij met Christus zijn opgewekt, zijn wij ook niet meer op dezelfde manier in de wereld als in de tijd voordat wij tot levend geloof kwamen. Wij ademen nu de atmosfeer van het leven in. En nog is dat niet het einde van Gods handelen met ons als gelovigen. Uiteindelijk, als wij die atmosfeer van het leven inademen door al die hemelse zegeningen, kunnen wij ook stand houden in deze wereld van de dood. De derde stap is dat hij ons heeft gezet in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Hier leest u niet dat we met Christus in de hemelse gewesten gezet zijn, maar in Christus. En dat is een groot verschil. Paulus schrijft het op deze manier omdat we nu nog niet met ons nieuwe lichaam daar zijn. Christus is er wel en omdat hij met de gemeente één is, zijn wij daar ook. Hij probeert u en mij dus te vertellen dat wij daar met onze gedachten moeten zijn. Nog niet verbonden met het hoofd. Straks zullen hoofd en lichaam met elkaar verbonden worden als hij terugkomt voor de gemeente. Maar nu moeten we nog heel even wachten en mogen wij dus met onze gedachten daar zijn. Ziet u wat de focus is om stand te houden? Dat wij niet in deze wereld met onze gedachten worden verleid door de tegenstander die daar dus op inspeelt om dat zielenleven uit balans te brengen. Nee, wij moeten met onze gedachten in de hemel zijn in Christus Jezus. Zo houden wij stand. En daarom is het zo belangrijk dat de gemeente van de levende God die positie toekrijgt. Namelijk dat wij een hemels organisme zijn. Geen organisatie, maar een levend organisme in de hemel. Dat is uiteindelijk waar wij zullen zijn. We hebben een hemels koninkrijk ontvangen. Deze 3 stappen waaruit de grote liefde van God zichtbaar wordt, heeft hij gedaan met een doel. En dat wordt in het volgende vers beschreven. Daar begint het vers ook met opdat. Het woord opdat geeft aan dat hierna de doelstelling van de voorgaande versen wordt kenbaar gemaakt. U heeft zojuist gehoord over die unieke hemelse positie. Namelijk in de hemelse gewesten. Nu krijgt u te horen waarom God u die plaats heeft gegeven. En dit is zo bemoedigend en zo mooi. En daar ga ik ook mee afsluiten. Er wordt hier namelijk gesproken over de komende eeuwen. Er staat ons nog veel meer te wachten als gemeente. En daarvoor wil ik naar de laatste tabel. Wij zijn Gods levende gemeente. Tot in de eeuwigheid moest de gemeente hier zijn. Voor de grondlegging van de aarde was het al de bedoeling dat de gemeente van God zou komen. Dat is de oorsprong van de gemeente. In het Oude Testament weliswaar een verborgenheid, maar nu door de apostel Paulus geopenbaard als een geheimenis. Wij hebben inzicht in Gods handelen. Zoals de 24 ouderlingen in het boek Openbaring ook inzicht hebben in Gods handelen en Gods raadsbesluit. Zo zijn wij als gemeente. Het geheimnis was eeuwenlang verborgen, maar nu mogen wij op aarde Gods getuigenis zijn. Dat is het hier en nu. Wij zijn nu Gods instrument op aarde om de Heer Jezus naar de harten van de mensen te brengen. Om over zijn grote liefde te spreken. En uiteindelijk in de toekomende eeuwen zien we dan het volgende. Dat wij ook met hem heerschappij zullen voeren over de aarde. Denk aan het 1000-jaar vrederijk. Wij zullen met hem als koningen en priesters heerschappij voeren over de aarde. Dat is onder andere ons toekomstperspectief. En weet u, dat mag ons ook bemoedigen. Paulus spreekt daar ook over in Efeze 1 vers 10. Daar wordt ook gesproken over een bedeling. Ik hoop dat deze gemeente de bedelingenvisie onderschrijft. Ik weet dat de broeders dat onderschrijven. En dat is zo belangrijk om een helder overzicht te krijgen van Gods helsplan, Gods reddingsplan met deze wereld. Daar staat namelijk in Efeze 1 vers 10... om in de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Dat gebeurt nu, want nu op dit moment komen mensen tot wedergeboorte, tot levend geloof. Maar dat gebeurt straks ook nog in het 1000-jaar vrederijk. De mensen die daar geboren worden, zullen ook opnieuw geboren moeten worden. En zo brengt God de Vader alles weer bijeen in Christus. En wij mogen in die 1000 jaar daarvan gaan getuigen. En met hem heerschappij voeren over de aarde. Is dat niet geweldig? De hele wereld zal dan zien wat God met u gedaan heeft. Gisteren was de landelijke dag van Open Doors. En daar mochten de mensen weer horen over de ernstige vervolgingen. Mag ik het zo zeggen? Momenteel zijn Israël en de gemeente van de levende God twee voorwerpen van spot. Maar dadelijk, als we met hem heerschappij zullen voeren, zijn dat de twee voorwerpen die verhoogd worden. En met Christus zullen regeren. Israël met een aardse positie, wij met een hemelse positie. Uit genade bent u zalig geworden. Kenneth, wat betekent genade? Genade betekent onverdiende gunst, niet verdiende gunst. Paulus zegt hier in het laatste stukje, dat komt door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken op dat niemand zou roemen. De zaligheid gaat volledig vanuit God en de verantwoordelijkheid wordt bij de mens gelegd. De mens is 100% verantwoordelijk voor de keuze die hij neemt om wel of niet te geloven in het Evangelie. De Heere God nodigt vanmorgen iedereen uit om tot zijn zoon te komen. Vanmorgen vroeg werd ik door de Heilige Geest bepaald om vanuit huis heel veel evangelisatiemateriaal mee te nemen. Als hier vanmorgen ook maar één iemand zit die twijfelt aan zijn redding of nog niet een nieuwe schepping is in Christus, dan wil ik u echt in bewogenheid vragen. Geef het foldertje, vandaag is de dag van uw redding, de kans. Want de tijd is kort, de tijd dringt. De zaligheid is dichterbij gekomen dan toen wij tot geloof kwamen. En zo doet ook de apostel Paulus in zijn brieven een uitnodiging om tot Gods zoon te komen. Wij kunnen nooit uit onze eigen werken zalig worden, gemeente. De zaligheid gaat volledig vanuit God. En de grote vraag is hier dan, onder de theologen, waar spreekt Paulus over? Moeten wij wachten totdat God het geloof geeft? Nee, ik geloof van niet. Hier gaat het niet over het feit dat God het geloof moet geven. Want dat is de reden waarom heel veel mensen vandaag de dag in kerken in twijfel zijn. Want ze weten niet zeker of God hun het geloof heeft gegeven. De Bijbel zegt eigenlijk het tegenovergestelde. De Bijbel roept op om te geloven. Het gaat hier in de context in het hele hoofdstuk over de zaligheid. En dat is zo belangrijk om te zien. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van voor de grondlegging van de wereld voor u en mij heeft bereid. Een afsluitende vraag. Wandelt u in de werken die de Heere God voor u heeft bereid? Zo zien we dat de gemeente niet passief moet zijn, maar actief. Iedereen in deze gemeente heeft een taak. En daarom dat ik u wil uitnodigen om simpel evangelisatiemateriaal mee naar huis te nemen. Om die blijde boodschap uit te dragen als Gods getuigenis, als Gods instrument hier op aarde. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we met elkaar bidden voordat we met elkaar aan de tafel van de Heer gaan. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel dat wij niets aan onze redding kunnen toevoegen, maar dat we door onverdiende gunst door u gered zijn. U biedt het aan iedereen aan als een cadeau. En heren, ik bid dan ook dat we mogen zitten en op mogen kijken naar het kruis, dat we mogen wandelen in Christus door de werking van de Heilige Geest en dat we ook door de juiste atmosfeer in te ademen mogen stand houden in deze wereld. En dat wij ons echt ten diepste beseffen wat onze positie is als gemeente. Want daar staat of valt onze wandel mee. Wij zijn namelijk met onze gedachten al in de hemel. En uit die hemel verwachten wij ook de zaligmaker Jezus Christus. En oh, wat kijken we daarnaar uit. Naar dat moment dat we met hem zullen regeren. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Vader, we zijn zo bereid om u te ontmoeten. Maar ook zo bereid om dienstbaar te zijn als uw instrument op aarde. Daarom bid ik op dit moment voor heel veel vrijmoedigheid ook om aan te schuiven aan uw tafel. En dat als er iets tussen ons en u in staat, dat we dat straks in het persoonlijk moment mogen beleiden om vervolgens alsnog aan te schuiven en straks in de nieuwe week op maandag weer met een schone lei te beginnen. Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Hij is getrouw en waarachtig. Hij doet namelijk voorbeden bij ons in de hemel, bij u, Vader. En dat kan mij zo ontroeren. Als ik aan het feit denk dat u voor ons voorbeden doet, Heer Jezus. Dank u wel daarvoor. We houden van u en we zien uit naar uw komst. We bidden dit zo uit genade in uw naam, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.